Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven.
Ik weet dat in ieder geval twee mensen heel enthousiast nu al zijn over de boodschap van vandaag. Ik had namelijk vrijdag een telefoongesprek met André en Esmee. En we hadden het over wat dingen voor de kerk en op het gegeven moment. Kijk, mijn vrouw is een weekendje weg met vriendinnen. Ja. Dus om het nou iedere keer aan Zoe te vertellen die me zo aan ligt te kijken. Van, ah, pap, ik vind alles helemaal leuk wat u zegt. Maar ja, dan gaat op het gegeven moment ook hier wel wat respons. Dus ik... Ja, ik kon me niet langer inhouden, dus ik begon wat te delen over wat ik had ontdekt in het woord van God voor vandaag. En ze waren zo enthousiast. En op een gegeven moment wilde ik het volgende punt vertellen. En toen hoorde ik Esmee te zeggen, Jeroen, wil je dat alsjeblieft nog niet doen? Want dan hebben we zondag ook nog wat nieuws. En toen dacht ik, ja, dat is goed, want anders gaan ze nog langer uitslapen als de 11:30 dienst. En dan komen ze niet meer. Maar toen heb ik me ingehouden. Maar ze waren zo enthousiast en ik geloof dat alleen al dat feit... Dat mensen aan de telefoon enthousiast kunnen worden van als je wat gewoon vertelt, wat je hebt ontdekt. Nou, beter zijn we dan heel enthousiast over het woord van God als we samenkomen. Als we in zijn aanwezigheid zijn, als we hem hebben aanbeden. En ik hoop dat je hart er dan klaar voor is. En beter is je hart er klaar voor. Weet je, ik heb ontdekt dat we het manna-verhaal van Israël in de woestijn, dat we die heel eenzijdig benaderen. Want... Dat manna-verhaal, dat kennen we allemaal van, ja, weet je moet alleen voor vandaag pakken. Want als je voor meerdere dagen pakt, dan ging het bederven. Ze moesten in geloof leven. Ze moesten elke dag weer opnieuw afhankelijk zijn van God. Dus de eerste keer gingen ze voor dagen gingen ze pakken en gingen ze het bewaren voor de volgende dag. Nou, toen aten ze wormen in plaats van manna. Want God dacht, nee, dat is niet goed. Want je vertrouwt mij niet. Blijkbaar pak je nu het wonder en dat wil je dan de hele week met je meedragen. Maar een ander facet van het verhaal is, dat als ze niet genoeg pakten voor die dag, hadden ze de rest van de dag honger. En daar hoor je eigenlijk nooit over. Als je lui was en je had niet zo'n zin, en je pakte 's ochtends niet het manna dat je nodig had, dan ging je dat later in je wandel ging je dat wel merken, zeker als ze onderweg waren. Dus daar horen we nooit zoveel over gezegd worden. Maar als jij hier komt en je komt niet met honger en je pakt niet wat God heeft klaar liggen voor je. En daarmee zeg ik niet, je moet het voor maanden oppotten. Dus je komt 1 keer en dan blijf je 3 weken weg, want je hebt wel genoeg meegenomen. Nee, dat kan niet. Maar heb je genoeg honger om te ontvangen wat God vandaag heeft klaar liggen, zodat je gesterkt gaat om de dag helemaal door te gaan? En dan vanuit dat, morgen in je eigen tijd met God en dinsdag in je eigen tijd met God en woensdag en noem maar op. Maar soms kunnen we denken van, ja oké, okay, nou ja, mooi, maar ik heb niet zoveel ontvangen. Weet je dat ik dat wel eens hoor? Ik moet eerlijk zeggen, gelukkig niet, dat durven ze dan niet tegen mijzelf te zeggen waarschijnlijk hier. Maar ik corrigeer mensen daar altijd, als ze dat zeggen over hun eigen kerk. Ja, nee, daar ontvang ik niet zoveel. Zeg ik, je hebt geen honger genoeg. Er is altijd wat te ontvangen. Weet je hoe hard de Heer mij een keertje daarin heeft gecorrigeerd? Er was in de God Center Leidertijd was altijd 1 spreker. En ja, ik kon daar gewoon heel moeilijk naar luisteren. De stijl, de inhoud, ik vond alles ingewikkeld om ernaar te luisteren. En hij was dan ook altijd de enige bij wie ik geen aantekeningen maakte. Totdat de Heer ingreep. En hij zei, Jeroen, je bent gewoon hoogmoedig. Want als mijn woord open gaat, is er altijd iets te halen. Of de stijl je nou aanstaat of niet. Oké. Vanaf dat moment ging ik aantekeningen maken. Ging ik anders luisteren, ook als hij sprak. En ik ben gezegend door zijn boodschappen. Waarom? Niet omdat hij anders ging preken. Maar omdat ik met meer honger kwam. Omdat ik met een beter hart kwam. Dus ik zeg je alvast, vandaag is een 5-gangen diner. De vraag is alleen of je het opeet. Want dat is de vraag. Weet je, uiteindelijk, de kok bepaalt niet hoeveel er gegeten wordt van het bord. Die bepaalt hoeveel die opschept. Maar uiteindelijk, als je daar in het restaurant zit, bepaal je zelf of je het opeet of niet. En zo geloof ik ook dat het met God is. Hij heeft elke dag genoeg voor je klaar liggen, hoor. En als jij 's avonds denkt dat je kracht tekort hebt gekregen voor die dag, dan had je aan het begin van de dag niet honger genoeg naar hem. Ga God niet de schuld geven van jouw gebrek aan honger. Want de voorziening is er wel. Hij is er. En hij geeft wat je nodig hebt. Hij geeft die kracht. Die manna die lag daar. En ze moesten niet voor dagenlang uit ongeloof, maar ze moesten wel genoeg nemen voor die dag. Want als ze genoeg namen voor die dag, dan konden ze de hele dag erop door. En dit is essentieel. Dus ik weet niet hoe je hier bent gekomen, of je met honger bent gekomen. Maar anders bid ik nu honger over je uit in de naam van Jezus. Geestelijk. Nou, beide. En vasten. Halleluja. Halleluja. Wie is het opgevallen als je aan het vasten bent en je hebt lichamelijke honger, dat je honger geestelijk ook gaat groeien daardoor? Omdat je gewoon je vlees aan het kruisigen bent? Het is beide belangrijk. Hoeft niet 24-7 beide, maar honger naar God wel. Dus ik hoop dat je klaar bent om aantekeningen te maken. Ik hoop dat je klaar bent om te ontvangen wat God voor je heeft klaar liggen. Ik weet dat het een rijke boodschap is, want het is van God. Maar wat we ermee doen en wat we ontvangen, dat ligt aan onszelf. Deze boodschap is ontstaan eigenlijk vanuit Pasen. En met Pasen hadden we een geweldige vaste driedaagse. We gingen de tabernakel door en het was zo mooi om in die intimiteit met God te zijn. En daarin ook zo te zien hoe God aan het bewegen was en ook hoe mensen daar gehoor aan gaven. En toen hadden we met Pasen twee prachtige diensten en heel veel mensen die hebben daar intens van genoten. En toch zat ik op de fiets terug naar huis en kon ik een gevoel van teleurstelling niet onderdrukken. En ik voelde een stuk verdriet en teleurstelling over die diensten. En dat was ook omdat mijn verwachting was groter als wat ik had zien gebeuren. Juist met Pasen. En we mogen leren leven vanuit Pasen, maar juist met Pasen. Dat er maar weinig mensen voor het eerst waren. Dat we blijkbaar vooral bezig zijn. En ik schrijf het gewoon even zo scherp als dat ik het van de Heer ervoer. Ik heb geleerd dat ik niet langer het filter moet zijn tussen wat hij zegt en hoe ik denk het lief over te brengen. Maar dat het filter er tussenuit moet. Dat ik alleen een kanaal moet zijn. Soms denken we dat we een filter van God moeten zijn. Nee, we moeten een kanaal van God zijn. We zijn niet geroepen om een filter van hem te zijn. Want dat filter is menselijk. Dat filter is menselijk, maar het kanaal is goddelijk. Dat is in één keer boom, zijn boodschap. En wat ik ervoor is dat we drukker bezig zijn met genieten wat Pasen voor ons betekent, als dat we bewust zijn waar Pasen voor bestemd is, voor mensen die hem nog niet kennen. En dat dat een probleem is van de kerk in Nederland. Want oh, wat hebben we een heerlijk Pasen. En oh, wat is het fijn met elkaar. En oh, die aanbidding. En oh, ook nog een leuk woord. Halleluja. Maar Pasen is de boodschap van de opstanding van Jezus Christus. Pasen en Goede Vrijdag is de boodschap van hoop, van nieuw leven, van eeuwig leven. Geen andere boodschap is zo krachtig als het evangelie. Er is niets in deze wereld dat de vervulling kan geven dan leven met Jezus. Er is niets dat redding brengt, want alleen Jezus brengt redding. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Er is geen weg tot de Vader dan door Jezus alleen. Hij zegt het over zichzelf. En dan zijn we het aan het vieren met elkaar en dan is het een intern feestje. Terwijl het een externe betekenis heeft. En misschien denk je van, oké, maar dit is wel invulkunde hoe jij vindt dat Pasen gevierd moet worden. Nou, ik heb goed nieuws. Het komt uit de Bijbel. Laten we lezen. Johannes 21, je mag gaan staan voor het woord van God. En ik bid echt over deze boodschap uit en ik bid over deze samenkomst uit, dat ons hart veranderd mag worden in de naam van Jezus. En Heer, dat we uw woord willen volgen en niet langer willen vasthouden aan eigen comfort, aan eigen genieten van. Heer, maar dat we uw stem willen verstaan en uw stem willen volgen. Heer, dat we niet alleen horen wat u zegt, maar dat we zullen gaan doen wat u zegt in de naam van Jezus. Amen. Amen. Johannes 21... Vanaf vers 1 gaan we lezen. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias, dat is in Galilea. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon en Thomas, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Peter zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Dat is een beetje zoals het iedere keer gaat, hè, in de evangelie. Peter zegt wat en de anderen zeggen, oké, gaan we mee. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niks. Dat komt ook vaker voor trouwens, dat Petrus gaat vissen en dat hij niks vangt. Ja, dat is bijzonder, hè? We hebben heel vaak, omdat Petrus de grote mond had, hebben we zelf dat beeld gecreëerd van, ja, hij was wel een bekende goede visser. Maar je leest vaker dat hij niks vangt, dan dat hij een hele goede vangst heeft. Ja, maar dat is mooi, hè? Dat is mooi. Dus Jezus pakt dan niet het opperhoofd van de vissers, maar hij pakt degene die 's nachts niks vangt. En hij zegt, en van jou ga ik vissen van mensen maken, halleluja. Ik weet niet hoe mensen je kwalificeren. Ik weet niet hoe het gaat op andere facetten in je leven. Maar als Jezus je aanraakt en je een doel geeft, dan word je succesvol in wat hij voor je heeft. Het gaat niet om je menselijke kunnen daarin. Het gaat om je volgzaamheid aan hem. Oh, lekker dit. Dankjewel, Petrus. Toen het ochtend werd, stond Jezus aan de oever. Al wisten zijn leerlingen niet dat het Jezus was. Houd dit even vast. Ze wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel.
Ze hadden hier nog niet door dat het Jezus was.
Heb je zo'n wijsneus, zolang je niet weet dat het Jezus is, die je van de kant gaat vertellen hoe je het op zee moet gaan doen. De beste stuurlui staan aan wal. Nou, de beste vissers ook. Want ze weten nog niet dat het Jezus is op dit moment. Toch gaan ze het doen. Dat is ook wel weer mooi aan die discipelen. Ze wierpen het net uit en het zat zo vol vis dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan. En soms heb je die momenten in het woord van God dat je denkt, en waarom staat het er? Maar het staat er, dus ik lees het. Ja, toch? Anders komen er na de dienst komen er 8 mensen naar me toe van, je hebt niet alles gelezen. Nee, en terecht. Het staat er, dus we lezen het. Meer had hij niet aan. En hij sprong in het water. Zou het kunnen zijn dat het er staat met een doel? Zou het kunnen zijn dat toen hij ook maar hoorde dat het Jezus was. Hij zag het nog niet, hè? Dat toen hij nog maar hoorde. Het enige wat hij had, was zijn kleedje. En dat hij het opschort. En dat hij daar misschien wel in zijn blote kont. We weten het niet precies. Maar dat hij de schaamte voorbij was. En dat hij wist, ik moet gewoon bij Jezus zijn. Wat anderen ook denken van mij. Hoe mensen hier ook wat van gaan vinden. Ik moet bij Jezus zijn. Dat het tijd is om die schaamte te doorbreken. En dan zeggen we allemaal, amen, schaamte moet doorbroken worden. Als we maar in onze eigen houding kunnen blijven. Maar dat schaamte echt doorbroken wordt. Weet je, dat liedje, I don't care what it looks like, I'm diving in. Ik denk dat het op Petrus is geschreven. I don't care what it looks like, I'm... Schaamte voorbij, voor Jezus. En hij had Jezus nog niet eens herkend. Hij had alleen al gehoord dat het Jezus was en het was genoeg voor hem. De andere leerlingen bleven lekker in de boot en kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Dat was ongeveer 85, 90 meter. Dus Petrus moest best nog een stukje door het water heen. Dat is goed om te beseffen. Dit was niet al tot de enkeltjes en gewoon zo. Nee, hij moest dwars door het water heen. 85 tot 90 meter. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net hebben gevangen. Petrus die ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, want ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan en gaf hen ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. En hij is opgestaan en jij mag nu zitten gaan. Oh ja, dan krijg je wel een halleluja. Oké. We zullen opstaan en met hem meegaan. Zonder zeuren en mopperen. Ja. Dus dat is stap 2, hè? Stap 2 is doen wat gevraagd wordt. En dan stap 1. En stap 2 is dan ook nog zonder mopperen en zeuren. Dat is in het Nederlands wat moeilijker in. Dit verhaal gebeurt in Galilea. En de eerste les uit dit verhaal is: het gebeurt in Galilea. En misschien denk je van, ja, weet je, daar lag het meer. Logisch. Maar er zit een diepe betekenis in dat het hier in Galilea gebeurt. Het was ook niet logisch dat ze naar Galilea gingen en dat Jezus ze daar ontmoette. Jezus stierf aan het kruis, stond op uit de dood in Jeruzalem. En uiteindelijk lezen we in Handelingen 1 dat ze op de Heilige Geest moeten wachten. En waar moeten ze blijven? In Jeruzalem. En tussendoor moeten ze dus toch naar Galilea. En Galilea is dus blijkbaar toch de plek waar Jezus een statement wil maken. Want hij heeft het al voor zijn dood gezegd. Ik zal jullie ontmoeten in Galilea, als ik ben opgestaan. Dus hij wist, we gaan naar Galilea. Er zat een diepe betekenis achter, omdat het menselijk gezien een vreemde keuze is, zowel qua reistijd, qua effectiviteit, om hier af te spreken. En zeker als je ook nog eens kijkt naar wat Jeruzalem was. Want als je gaat kijken naar de kern van het volk, de kern van het geloof, de Joodse autoriteiten, lag allemaal in Jeruzalem. Dus waarom zou je dan, als het zo'n belangrijk moment is, waarom zou je dan naar Galilea trekken? Daarvoor moeten we weten wat Galilea betekent. Galilea betekent district der heidenen. District der heidenen. En in Galilea was ook al meer een mengeling van Joodse en buitenlandse volken als dat het was in Jeruzalem. Dat was echt oer-Joods. Maar Galilea was het district der heidenen. Het woord zegt genoeg. Daar was buitenlandse inmenging, om het zo maar te zeggen. Het was gezamenlijk geworden. En dit is ook de reden dat Johannes als evangelie zo verschilt van Matthäus, Marcus en Lucas. Even een klein stukje bijbelstudie. Je hebt 4 evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En daarvan lijken de 3 heel erg op elkaar, Matthäus, Marcus, Lucas. En Johannes is heel anders. Qua schrijfstijl en qua focus, maar ook qua verhalen. Net als de opstanding van Lazarus, die wordt alleen in Johannes beschreven. Dus dit is een van de grootste verhalen in het leven van Jezus. En toch wordt het alleen in Johannes geschreven. En sommigen zeggen dan, en dat is ook deels waar, van ja, Johannes werd later geschreven en toen was Lazarus overleden. Want op het moment dat Lazarus nog leefde, was het gevaarlijk om daarover te schrijven, want dan zouden de autoriteiten achter hem aankomen. Allemaal waar, maar er ligt nog een groter verschil in. En dat is namelijk dat Matthäus, Marcus en Lucas centreren zich rondom de bediening van Jezus in Galilea. Johannes, hoewel die begint in Galilea, de bruiloft in Cana, en eindigt hier in Galilea, centreert zich rondom de bediening van Jezus in Jeruzalem. En als we dat beseffen, dan zien we dus dat 3/4 van de focus die God legt in zijn woord, is op het district der heidenen. En 1/4 is op de plek van het volk van God. Zullen we hem heel even vertalen naar vandaag de dag? 3/4 van onze focus, van wat we doen, van wie we zijn, van hoe we wandelen, zou gericht moeten zijn op het district der heidenen in ons leven. In het Galilea. Je moet naar Galilea. En 1/4 is ons Jeruzalem. Mag ik het even vertalen naar is de kerk. Is de kerk. Waar het volk van God samenkomt. Waar de religie en relatie plaatsvindt. Zoals het toen was. En met religie bedoel ik niet van, oh, religie is dood, maar het geloof. Het geloof samen beleven. En ik denk dat het bij ons procentueel iets uit balans is geraakt in de kerk wereldwijd. Want ik denk dat het 95% gaat om Jeruzalem en 5% houden we dan over om zendelingen uit te zenden. En dan zeggen we altijd van, ja, nee, ik ondersteun financieel een zendeling, want ik ben niet geroepen. Jij bent geroepen als zendeling. Misschien niet om naar het buitenland te gaan, Maar zodra je hier de deur zo direct uitstapt, dan betreed je het zendingsveld. Ik wil nog steeds boven de deur. Welkom in het zendingsveld. Misschien moeten we wel welkom in Galilea erboven zetten. Maar dan moet ik het elke dienst gaan uitleggen. Doe maar welkom in het zendingsveld. Maar het punt is duidelijk. Jij bent bestemd voor het zendingsveld. En jouw geloofswandel hoort niet gecentreerd te zijn in zoveel mogelijk hier tot je nemen. Maar hoort te zijn, oké, ik kom hier zodat ik kan gaan uitdelen waar u mij gesteld hebt. Is het niet opvallend en krachtig dat Jezus, je ontmoet hem als opgestane Heer in Jeruzalem. Want hij is gestorven en hij is opgestaan in Jeruzalem. En wauw, dat is krachtig. En bij het graf kom je erachter, hij leeft. En dan worden ze naar Galilea gestuurd. Maar dan is het niet zo van, oké, nu kan je gewoon eindeloos blijven. Nee, hij zegt, en kom dan weer terug naar Jeruzalem en wacht op de kracht van de Heilige Geest. En daarna gaan ze de hele wereld pas in. Dus Jeruzalem is daarin ook een terugkerend fenomeen. Zoals we iedere keer hier ook mogen worden opgebouwd als we bij elkaar zijn. Maar dit is niet dat dit de vervulling moet zijn. Dit is niet de bestemming. De kerk van Christus is niet de bestemming van de gelovigen. Het is een middel dat gegeven is, zoals God het heeft bedoeld, om tot bestemming te komen, namelijk opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hoe gaan ze geloven? Als we het district der heidenen ingaan. We zijn geroepen om het zendingsveld te betreden. En dit is ook waarom ik zo verdrietig was afgelopen Pasen. We missen het. En halleluja, we hebben een geweldige dienst met elkaar, maar we missen het. Met Pasen zouden we in ieder geval het dubbele aantal mensen moeten hebben. Omdat iedereen in ieder geval één iemand meeneemt. Zodat we kunnen vieren dat er mensen opstaan uit de dood die dag. Zoals Christus is opgestaan uit de dood, want hij is ons voorgegaan. 3/4 vindt plaats in Galilea. Wij zijn meer verknocht aan Jeruzalem. Maar we moeten ons bekeren van onze comfortzone en gaan naar Galilea. Want Jeruzalem kan zo fijn en veilig voelen. Weet je, de boodschap na de opstanding van Jezus was niet genieten van, zoek je comfort op en rust uit. De boodschap van Jezus was, ga de wereld in en maak iedereen tot mijn discipelen. Dat is de opdracht. Dat is de opdracht na het kruis. Willen we leven vanuit Pasen, dan moeten we ook de opdracht met Pasen begrijpen. Ongeveer een jaar geleden, en velen hier zijn erbij geweest. Er zijn ook een aantal nieuwe die gaan vrij uit. Dan heb je mazzel vandaag. Volgend jaar niet meer. Heb ik een boodschap gebracht en toen op het gegeven moment heb ik uitgelegd. Dat als we allemaal één persoon per jaar bij Jezus brengen. Eén persoon per jaar. Nou, weet je wat de gemiddelde directeur, CEO of leider van een organisatie, een beweging zou zeggen? Als ik zou zeggen, we gaan voor één persoon per jaar. Dan zouden ze zeggen, we gaan iemand anders aannemen. Jij bent niet ambitieus genoeg. Maar laten we nou eens gewoon beginnen met één persoon per jaar. Dan hebben we in 8 jaar, met de 600 waarin we samenkomen nu op de zondagochtend en middag, bij elkaar opgeteld. Als iedereen zich daaraan zou toewijden. Iedere discipel van Jezus. Ieder kind van God. 1 persoon per jaar. Dan hebben we binnen 8 jaar. Hebben we niet alleen heel Gouda bereikt met het evangelie. Maar ook Waddinxveen, Bodegraven en nog enkele omliggende dorpen. 8 jaar. Als we 1 persoon per jaar. Moet je nagaan als je ambitieus wordt en je zegt, laten we met elkaar gaan voor 1 per maand. Dan zijn we binnen 1 jaar. We vragen ons altijd af, ja, maar we hebben strategieën nodig en hoe. Nee, we hebben gewoon weer toewijding nodig. Wat betekent een strategie als je geen toewijding hebt? Weet je hoeveel strategieën er zijn om gezond te leven, om veel te sporten, om doelen te behalen? Het zit niet in de strategieën, het zit in de toewijding eraan. En daarin herkennen we het vaak. Als een personal trainer bij de helft van de mensen wel het resultaat behaalt en bij de andere helft niet, dan zeggen we niet van, nou, die personal trainer zal wel niet zo goed zijn. Nee, dan wordt er altijd gekeken van, heb je gedaan wat hij heeft gezegd? De kerk van Christus moet gaan doen waartoe het geroepen is. Het is tijd dat we gaan opstaan. En dat we de plank niet langer misslaan. Want je kan het heerlijk hebben met elkaar en tegelijkertijd volledig de plank misslaan. Sterker nog, je kan met Jezus zijn en terugduiken het oude in. Wist je dat? Je kan met Jezus zijn en terugduiken volledig het oude in. Daar gaan we straks naar kijken. 1 per jaar, als je je daaraan toewijdt. 1 per jaar. Dan redden we de levens van Gouda en omstreken. En als je dan nog 3 jaar of 4 jaar verder telt, dan zou heel Zuid-Holland, dan geef het nog even, en we zouden heel Nederland bereiken. Hey, en misschien denk je, ja, maar hoe moeten we dat dan? Het nieuws is er al. Dat is er. Alleen de boodschap is nog niet. Maar het nieuws is er al. Ja, maar hoe moet dat aansluiten? Het gaat niet om of wij denken hoe we het moeten aansluiten. Het gaat om de kern van het nieuws. Is het beste wat er ooit is geweest en ooit zal zijn. We zijn vaak zelf niet onder de indruk genoeg van het nieuws dat we brengen, waardoor we bezig zijn met het jasje. Als je vol genoeg bent van de kern, dan maakt de vorm je niet meer uit. Dat is hetzelfde als sommige mensen die raken afgeleid als de worship een keertje, het geluid is te hard of er is niet een full band of noem maar op. Maar de echte worshippers, al is het een akoestische gitaar met 3,5 snaar. Het maakt niet uit. Al denkt iedereen van, hey, misschien moet jij het piano leren spelen, want gitaar is het niet. Het maakt niet uit. Je bent aan het aanbidden en het gaat om hem. Want je bent zo vol van de kern waar het om gaat, je aanbidding tot hem, dat de vorm niet meer uitmaakt. Als zouden we 3 diensten achter elkaar alleen a cappella moeten zingen met elkaar. Onder leiding van mij. I don't care. Maybe you do. I don't care. Want we zijn worshippers. We zijn gemaakt om hem te aanbidden. Dus het is tijd om op te staan. Het is tijd om naar Galilea te gaan. Om niet in Jeruzalem te blijven hangen, maar om naar Galilea te gaan. En mag je dan terugkomen in Jeruzalem om aangevuurd te worden, om aangesterkt te worden? Ja, de apostelen doen dat ook. Ze gaan uit en ze komen weer terug, report afgeven, toegerust worden, bemoedigd worden en ze gaan weer uit. Dus dat is waar de kerk voor is bedoeld. Niet als doel. Heel veel mensen die leven naar de volgende zondag toe. Je moet vanuit de vorige zondag leven. Leef niet naar de volgende zondag toe, leef vanuit de vorige zondag. En dat maakt een wereld van verschil. Dit wordt even een gekke knip in de preek. Maar het is uit het verhaal. De opdracht is duidelijk. En dan binnen dat we in die opdracht wandelen, is er opeens dat hele intieme van Jezus. Opeens dat hele intieme. Want er is weer een wonderbare visvangst, maar het is heel anders dan de wonderbare vermenigvuldiging die er was om de menigte te bedienen tot getuigenis van velen. Nee, dit is alleen om gewoon bij hem te zijn. Jezus bleef toen het brood maar delen bij de vermenigvuldiging en mensen, duizenden mensen. Maar nu wordt de vis gegeven en zitten ze daar gewoon met een klein groepje. In Galilea. In Galilea. Hier geen wonderen als Jezus de vis van hun krijgt, maar het is al een wonder dat ze de vis hebben gevangen. En dan komt het verlangen van Jezus, komt dan gewoon naar boven. Want hij zegt dan, breng mij ook van de vis die jullie hebben gevangen. Breng wat je hebt. Breng wat je hebt. En dit is niet alleen als het gaat om effectiviteit en niet alleen als het gaat om vrucht dragen, maar we zijn geroepen om te brengen wat we hebben. En niet alleen als het dat betekent van, oh ja, en dat zegt zegenvrij voor anderen, maar ook in onze intieme relatie met hem. Want we snappen dat bij de wonderbare vermenigvuldiging. Breng wat je hebt. Oh ja, er was een jongetje, 5 broodjes, 2 visjes. En hij bracht wat hij had. En kijk wat Jezus ermee kon doen. En dan worden we enthousiast. Maar wat als het gaat om, breng gewoon wat je hebt om bij hem te zijn. En niet wat hij ermee gaat doen. Gewoon bij hem zijn. Gewoon bij hem zijn. En er zijn dan 3 dingen die hij doet. Doordat hij zegt, breng ook wat van die vis die jullie net hebben gevangen. En één, hij wijst op onze afhankelijkheid van hem. Want hij was de bron waardoor ze hadden gevangen. Want ze hadden niks gevangen, totdat hij het zei. Dus hij blijf afhankelijk van mij. Blijf afhankelijk van mij, want je hebt mij nodig en zonder mij heb je niets. Het volgende is, Jezus verlangt naar samenwerking. Is het je opgevallen dat toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood? Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net hebben gevangen. Jezus vroeg niet hun vis, omdat hij zelf niets had. Jezus vroeg niet hun vis, omdat hij het nodig had. Jezus vroeg hun vis, omdat hij wil samenwerken. Omdat hij het samen wil doen. Niet omdat hij de bron niet is en niet heeft. Het lag al op het vuur. Het broodje erbij. Dit is Jezus. Die het al heeft voorzien en tegelijkertijd zegt, en breng nou ook wat jij hebt. Want ik wil samenwerken. Ik wil het samen doen. Ik wil dat je ook beseft dat wat je ook te brengen hebt, dat ik het zo graag wil. Want zo snel zeggen we, ach, het stelt niet veel voor. Of Jezus heeft dat niet nodig, want hij heeft zelf alles al. Maar Jezus vraagt in relatie, terwijl hij zelf zijn visje al klaar heeft, om jouw vis. Hij verlangt naar jou. En dat je geeft, dat je brengt wat je hebt. Dus afhankelijkheid, samenwerking en intimiteit. Want hij vraagt nu niet vis voor een wonder om menigte te bereiken, maar hij wil gewoon maaltijd met ze hebben. Intimiteit, relatie bouwen, liefde betonen. Hij wil met ze zijn. Dat is Jezus. Midden in Galilea. Dit is de Bijbel die ons uitlegt dat je nooit afhankelijk kan zijn van het voedsel in Jeruzalem. Want je hebt het elke dag nodig. Ook als je in Galilea gezonden bent. Noem het even maandag tot en met zaterdag. Als je daar bent, dan moet je niet nog steeds op vrijdag teren op wat je in Jeruzalem hebt gegeten. Nee, dan heb je nodig dat je bij hem bent. Dat je naar hem luistert, dat je de netten uitgooit op stuurboord, als hij zegt stuurboord. En dat je met hem eet, dat je weer gevoed wordt. Intimiteit met hem is niet voor in Gods huis alleen. Dit mag een plek zijn van aanvuring, van bemoediging, van activatie, van herstel, van noem het maar op. Maar niet de plaats zijn waar je relatie met hem alleen vorm krijgt. Beter uit je hier de relatie die je al hebt met hem. Het moet niet vorm krijgen hier. De vraag is niet of je iets hebt om aan hem te geven. De vraag is, ben je bereid om het te geven? Kijk, het doel van God is, als hij jou iets geeft, niet altijd om het door te geven, wist je dat? Soms is het doel van God aan wat hij aan jou geeft, gewoon intimiteit, relatie en nabijheid. Maar soms zijn wij zo verslaafd aan het werk van de Heer, dat we het hart van de Heer kwijt zijn geraakt. We zijn zo verslaafd aan het werk van de Heer, we moeten dit doen, dat we het hart van de Heer uit het oog zijn verloren. Dat we niet meer weten wat het hart van de Heer is. Maar het hart van de Heer is niet dat je nu alle 153 vissen bij hem brengt, zodat hij het kan gaan delen en iedereen in de wijde omgeving er eet. Nee, hij wil gewoon bij jou zijn. En dan heeft hij ook nog een diepe betekenis aan wat hij net heeft gegeven. Maar midden in die grote zendingsopdracht, we gaan naar Galilea. En we gaan zo direct kijken naar de betekenis van de 153 vissen. Maar daar middenin. Maar zorg dat je je intimiteit met mij bewaakt. Want anders raak je uitgehongerd en uitgeteld. En grijp je terug naar het oude. In plaats van dat je doet waartoe je geroepen bent. Te veel mensen grijpen terug naar het oude. En dat is het derde wat we leren uit deze boodschap. Uit dit verhaal. We zijn vissers van mensen. We zijn vissers van mensen, zoals de discipelen vissers van mensen waren gemaakt. En in die ontmoeting met Jezus, die intimiteit met Jezus, ligt ook weer een wijze naar hun roeping. Want in de intimiteit maakt God altijd roeping openbaar. In de intimiteit maakt hij roeping openbaar. En Petrus en de mannen, ze zijn teruggegaan naar het oude bekende. We gaan weer vissen. Ze waren als vissers, waren ze door Jezus weggeroepen bij hun netten, want hij ging ze vissers van mensen maken. Maar zodra ze het niet meer begrepen, zijn ze teruggegaan naar de oude netten. En zijn ze verstrikt geraakt in hun oude netten, want dat is de realiteit. Soms zitten we verstrikt in de oude netten van ons leven. De netten die we hadden achtergelaten, maar waar we terug naar zijn gekeerd. Maar moet je opletten op de details van Gods woord. Want Petrus en de mannen zijn weer terug naar het oude bekende gegaan. En dan kan je zeggen van ja, maar dat is logisch, want ze waren verdrietig en ze waren bedroefd. En Jezus was gestorven en ze snapten het niet meer. Dit was de derde keer dat ze Jezus tegenkwamen na zijn opstanding. Jezus was niet dood voor hun. Ze wisten al dat Jezus weer leefde. En toch grepen ze terug naar het oude. Omdat ze het niet begrepen. Omdat ze niet snapten waarom het allemaal zo anders ging als dat zij in hun hoofd hadden. Zij hadden bedacht hoe Jezus wel de Romeinen zou gaan verjagen en noem maar op. En Israël in ere zou herstellen. Zij waren vol visie en plannen, maar het was menselijk. En toen hun menselijke visie en plannen als het ware wegcijpelden. En de teleurstelling kwam langzaam op. En de verwarring kwam langzaam op. Toen deden ze die stappen terug om terug bij de oude netten te gaan zitten. Terwijl ze Jezus gewoon ontmoetten. Want Jezus was al 2 keer eerder verschenen, staat er. Dit was de 3e keer. Jij kan Jezus ontmoeten. Je kan met Jezus zijn, met hem leven en toch vasthouden aan je oude patronen. Toch teruggaan naar je oude netten. Toch door verwarring, door teleurstelling, door pijn, door verdriet, door noem het maar op. Weer teruggrijpen naar die oude patronen. Dat stuk van het oude leven. Maar als je terugvlucht naar het oude, vind je nooit vervulling. Kijk maar naar de netten. Ze waren leeg. De hele nacht hadden ze gevist. Oude patronen, lege netten. Oude patronen, lege netten. En je zit hier en je denkt, ah, nu gaat er een lampje branden. Dit is waarom ik al zo'n leegte voel de afgelopen tijd. Zoveel mensen worstelen met leegte. Het is omdat je de oude netten bent uit gaan gooien, in plaats van de nieuwe roeping achterna bent gegaan. Dit is de realiteit van wat Jezus heeft bedoeld voor je leven. Dat je in die nieuwe roeping blijft wandelen. Dat je niet teruggaat. Ze zijn gevlucht naar het oude. En dan komt Jezus niet met een nieuw plan. Dat hij zegt, ja jongens, jullie zijn teruggegaan naar het oude. We gaan nu wat anders doen. Maar Jezus komt terug om te herstellen. Om te herstellen. Jij zit hier en je denkt, ja maar dat is al 10 jaar geleden. En nu weet ik het niet meer. Het zal wel niet meer voor mij. Misschien denk je, het is 10 dagen geleden. En het zal nu wel niet meer voor mij zijn. Omdat je zo kritisch bent op jezelf. Maar hij zegt, ik kom niet om een plan B uit te werken. Maar ik kom om te herstellen. Het kruis en de opstanding staan voor herstel. Het was niet de eerste keer dat de mens in relatie met God kon leven. Het was het herstel van hoe het was in Genesis. Het was het herstel van hoe het was voor de zondeval. Dus in dat herstel zien we dat God niet iets nieuws... Oké, dan gaan we het maar anders vormgeven. Nee, ik ga het herstellen terug naar het oude, want het oude was goed. Als God zegt van oké, laten we nu maar een ander plan maken, dan zegt hij eigenlijk dat zijn eerste plan niet helemaal goed was. Gods plannen zijn volmaakt. Gods plannen zijn volmaakt. Dus hij herstelt het. En wat er dan gebeurt is, hij herstelt het plan waar we van zijn afgedwaald. En hoe doet hij dat? Hij geeft eerst een wonder. Daarna het herstelgesprek met Petrus. Hij geeft eerst het wonder. Dit is zo'n belangrijk facet om te doorgronden. Wonderen verdienen we niet met ons gedrag of met geloof. Wonderen komen vanuit de goedheid van God. Want als ze het wonder zouden moeten verdienen, dan zou Petrus eerst eens even dat herstelgesprek moeten voeren. Van ja, sorry dat ik u verlogen heb. En tot 3 maal toe. En dat zou uitgepraat moeten worden. Als er echt geloof nodig was geweest in wie Jezus Christus is, dan hadden ze moeten herkennen voordat ze de netten hadden uitgeworpen. Maar dat deden ze niet. Ze volgden gewoon een advies van de kant op. Ze hadden nog niet door dat het Jezus was. En pas toen de netten volstroomden, toen herkenden ze Jezus. Dus dit is zo essentieel om te beseffen dat het wonder komt eerst en het herstel komt daarna. Wonderen verdienen we niet met ons geloof. Wonderen verdienen we niet met ons gedrag. Het is de goedheid van God die wonderen doet. En is geloof dan helemaal niet belangrijk rondom wonderen en tekenen? Jawel. Jawel. Maar God is groter dan ons geloof, gelukkig. Gelukkig. Als Gods goedheid en daarmee de hand die wonderen doet afhankelijk was van ons geloof, dan zou er een stuk minder gebeuren vandaag de dag als wat hij doet in de wereld. Want we schieten tekort daarin zo vaak. Maar hij is beter. Hij is groter. En ze doen het. En de netten die stromen vol. En dan zegt de leerling van wie Jezus hield tegen Petrus, het is de Heer. En toen Petrus dat hoorde, ging die. Toen hij dat hoorde, ging die. Dus dit keer geen roep van Jezus, kom. Maar toen hij hoorde over Jezus was het genoeg. Weet je, ik geloof dat dit nodig is in de kerk van Christus. Dat we niet wachten totdat we weer vanaf het podium horen, kom. Man, als je over hem hoort, dan moet je gaan. Als je over hem hoort, dan moet je gaan. Als jouw komen afhankelijk is van de kom van mensen, dan is het niet vanuit dat diepste van, oh, als ik over Jezus hoor, dan moet ik gaan. Dit is Petrus. Jezus hoefde niet eens van de waterkant te zeggen, hé jongens, kom. Maar Johannes die zei tegen hem, het is de Heer. En Petrus keek niet eens meer, maar zodra hij dat hoorde, dat was meer dan genoeg, was het rok op en gaan. En dwars door het water en hij kon bij Jezus aan. En moet je kijken ook wat een verschil met de eerste keer dat hij Jezus ontmoette. En dat Jezus hem zei, volg mij. We zien straks, dat zei hij nu ook. Maar toen Jezus de eerste keer volg mij zei in Lucas 5, toen was er ook een wonderbare visvangst. Weet je wat toen het resultaat van de wonderbare visvangst was? Dat hij op zijn knieën voor Jezus viel. En dat hij zei, ga bij mij vandaan, want ik ben zondig en onrein. Dus er was afstand, er was angst. Maar nu is Christus opgestaan. Nu is het kruis realiteit geworden. En vanuit die nieuwe realiteit, op het moment dat hetzelfde gebeurt, weer zo'n wonderbare visvangst en weer de confrontatie met Jezus, is het niet, ga bij mij vandaan. Terwijl hij daar veel meer reden voor had. Want de eerste keer had hij Jezus nog niet verloochend en nu wel. Maar het is niet, ga bij mij vandaan. Het is, ik moet naar hem toe, ik moet naar hem toe, ik moet naar hem toe. De kerk moet weer naar Jezus toe. De kerk van Christus moet weer opstaan. En moet weer, als ze alleen al over hem horen, moeten ze rennen. Dwars door het water heen. Ik vind het ook zo mooi. Als Jezus zegt kom, dan is er een wonder. Want hij loopt op het water. Als Jezus niet roept kom, maar hij hoort over Jezus, dan moet hij dwars door het water. Dwars door het water. Maar het maakt hem niet uit. Weet je dat dit een veel groter wonder is wat hier allemaal gebeurt. Als dat Petrus een paar stappen op water liep. Dit is veel krachtiger wat hier gebeurt. Waarom? Omdat hij de schaamte nu voorbij gaat. Omdat hij nu de toewijding heeft die hij een paar dagen eerder nog niet had. Omdat hij volledig voor de Heer wil gaan, als nooit tevoren. Als je dit ziet, dan snap je ook, oh, nu snap ik Handelingen 2, dat hij wel vooruit stapte. En dat hij gewoon vrijmoedig ging preken, terwijl hij daarvoor, met Goede Vrijdag, met de dagen daarvoor, was gevlucht en Jezus had verloochend. Dit is de realiteit van wat als we gaan. Het is tijd om te gaan voordat de vraag komt. Ik geloof dat we ook zo'n cultuur hier in de gemeente moeten bouwen. Ik geloof eigenlijk dat als er een oproep geplaatst moet worden, dat dat is omdat het hart nog niet klaar is. Want in principe hoeft er niemand meer vanaf hier te gaan zeggen, kom maar. Als je hebt gehoord, het is de Heer. Het is tijd dat we loskomen van die gewoontes en die comfortzones en die tradities en noem maar op. De oproep is niet aan het einde van de boodschap. Jezus roept nu al 35 minuten. De vraag is waarom je nog niet hebt beantwoord. En dan komt de visvangst. En dan staat er dat er 153 vissen worden gevangen. 153. Toch mooi dat de evangelist de tijd heeft genomen om dat te tellen. Want er zat een betekenis in. 153. In de oudheid waren er 153 vissoorten bekend. Het staat voor iedereen, voor elk soort. Het evangelie, wat in Matteüs 13 ook wordt gezegd, het koninkrijk is als een sleepnet voor allerlei soorten vis. Het evangelie is voor een ieder. En die 153 die wijst naar dat het evangelie is voor iedereen. Dus dat we naar iedereen moeten uitreiken. En dat je niet moet denken van, ja, maar diegene is moslim. Dus ja, die heeft al iets, dus laat ik me maar gewoon even op makkelijker volk richten. Nee, iedereen. Elke moslim is ook een vissoort. Elke boeddhist is ook een vissoort. Elke atheïst is ook een vissoort. Iemand die vol zit in de New Age, het is een vissoort. En het is tijd dat we gaan opstaan en dat we de netten uitgooien en dat we alle vissoorten gaan binnenhalen. Ik geloof dat we nog veel meer getuigenissen nodig hebben van mensen die andere goden beleden, maar de levende God hebben leren kennen. Omdat we de netten uitgooien. Er zit nog iets dieps in die 153. Want 153 bestaat uit 100, uit 50 en uit 3. En 3 wijst naar goddelijkheid in het woord van God. De goddelijke drie-eenheid. 50 is het jubeljaar. Staat voor genade, staat voor kwijtschelding. En 100 staat voor goddelijke zegen. We zien dit ook bij het leven van Isaac. We zien dat Jezus ook 100-voudige vrucht noemt op het gegeven moment. Maar in het leven van Isaac ook. Hij werd 100-voudig gezegend. Dus als je dat zo leest, dan is het dus Gods genade en kwijtschelding zet goddelijke zegen vrij. Dit ligt allemaal in dat 153. Maar moet je opletten hoe het ook nauw verbonden is aan de periode waarin ze zaten. Want 3, op de derde dag stond hij op. 3, is de dag van de opstanding. De dag van de opgestane Heer. De opgestane Heer Jezus. En 50 is het getal dat het nog dagen duurde tot aan Pinksteren. Want eerst 40 dagen leren over het koninkrijk, over het koninkrijk, over het koninkrijk. En toen de hemelvaart en toen moesten ze nog 10 dagen wachten. En dat was Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest en de geboorte van de kerk. Dus de uitstorting van de geest. En waar Pasen, de derde dag, en Pinksteren, de 50ste dag, dus de opstanding en de uitstorting, de opstanding van Jezus en de uitstorting van de geest, waar de goddelijke genade en kwijtschelding samenkomen, daar vindt overvloedige goddelijke zegen plaats. En dit is wat er gebeurt, wanneer we gaan leven vanuit Pinksteren en Pasen. Als we vanuit Pasen, de derde dag, de opgestane Heer gaan leven. In de kracht van de 50ste dag. De Heilige Geest uitgestort op ons. Waarom? Niet om lekker samen te komen. Nee, om ons kracht te geven. Om het evangelie te verkondigen. Tot aan het uiteinde van de wereld. Dat is waarom Pinksteren was. Ze waren al vervuld van de Heilige Geest. Ze waren al vervuld. Het innerlijke was al gebeurd. Maar de kracht die op ze moest komen, waar we nu uit mogen leren leven. Geboorte van de kerk, hè, was die dag. De kerk is als eerste beweging altijd naar buiten gegaan. Want de uitstorting van Gods geest kwam en ze renden de straat op. Dat is de eerste beweging van Gods kerk. De straat oprennen. De straat oprennen. En iedereen verkondigen het evangelie. Iedereen verkondigen. 3000 mensen die daar hun leven aan de Heer gaven, werden gedoopt allemaal op één dag. Allemaal op één dag. 3000. Met een groepje uit de bovenkamer. Ik kan je zeggen, de groep vandaag is groter. We zouden in één dag zouden we makkelijk 10.000 mensen kunnen bereiken. Vanuit de opgestane Heer, in de kracht van de Heilige Geest. Overvloedige, rijke, goddelijke zegen. Dat is waar 153 voor staat. We zijn geroepen en aangesteld om de hele wereld te bereiken. Iedere vissoort. Dus Galilea, ga naar het district der heidenen en maak het een district der heiligen. Halleluja. Dat is wat er gebeurt als we daar onze invloed gaan uitoefenen. Niet vanuit onszelf, maar vanuit zijn kracht. En in zijn naam. Galilea, 153 vissen. Duidelijker kan het niet. Duidelijker kan het niet. Wij zijn als kerk geroepen om naar buiten te gaan. Om Galilea in te gaan. Om mensen te bereiken met het evangelie, de reddende kracht van zijn offer, van zijn opstanding, van zijn woord. Het is tijd. En dan in vers 19 komt de afsluiting. En dan vraagt hij weer, volg mij. Jezus vraagt aan Petrus, volg mij. Zoals hij dat in Lucas 5 ook al had gevraagd. Volg mij, Petrus. Volg mij. En na alles wat ze hebben meegemaakt, teleurstelling, verwarring, overwinningen hebben ze meegemaakt. Angst hebben ze meegemaakt. Ze hebben echt van alles meegemaakt, de discipelen. Waren ze terug naar de oude netten, maar ze worden teruggeroepen. Dezelfde roeping in. Vissers van mensen. Vissers van mensen. En zo kan je hier ook zitten. Dat je zit teruggedoken in oude patronen. Je bent nog wel een discipel van Jezus. En je houdt nog wel van hem. Maar de oude patronen hebben gewonnen. En de teleurstelling heeft je afgedreven. Je volgt niet meer. Je hebt Jezus ontvolgd, als het ware. Want dit gebeurt zoveel. Ja, we weten wie die is. Ja, we houden van hem. En we zijn nog wel ergens een discipel. Want de discipelen waren gewoon bij elkaar. Maar je volgt hem niet meer. En dan zegt Jezus, het is vandaag de dag om weer achter mij aan te komen. Dit is Jezus die je roept. Het is de Heer die dit zegt. Dit is niet een boodschap van Jeroen op deze dag. Dit is niet een boodschap van een mens. Dit is God die zegt, het is tijd, kerk. Kerk, het is tijd om weer gezond te worden. Om weer meer in Galilea bezig te zijn als in Jeruzalem. Om in Jeruzalem aangesterkt te worden in plaats van dat het een doel is. Om vanuit Jeruzalem, vanuit de kerk te gaan leven. In plaats van naar de volgende zondag toe te gaan leven. Om weer opgebouwd te worden. Misschien ben je door de jaren heen van discipel wel naar afstandelijke volger gegaan. Van dichtbij naar verderaf. Van intimiteit naar observatie. Van roeping terug naar de oude netten. En je zit verstrikt in je oude netten. Vandaag is de dag van verandering. Vandaag is de dag dat God tegen je zegt, het is tijd om op te staan. En het is de dag, en dat is wat ik ervaar voor vandaag. Dat ik een beetje mag zijn als Johannes die zegt, het is de Heer. Het is de Heer. Het is tijd voor intimiteit en ontmoeting. Het is tijd voor Galilea. Het is tijd voor de 153. Het is tijd dat de worship band naar voren komt. Het is tijd dat je antwoord geeft op de vraag van Jezus. Sta jij op naar mijn opstanding? Sta jij op naar mijn opstanding? Of blijf je zitten? Sta jij op naar mijn opstanding? Volg je mij? En ik ben hier alleen om je te zeggen, het is de Heer. En ik nodig je uit om zoals Petrus naar voren te snellen. En om bij hem te zijn. En om je toewijding aan hem opnieuw te maken. En om opnieuw te zeggen, ik volg u. Ik volg u. En ik heb nog even genade. Omdat ik voel dat we zo vastgeroest zitten dat ik hierin ook moet helpen. Dat als een prediker in principe zeg maar al 35 minuten aan het roepen is van het moet niet afhankelijk zijn van de vraag kom. Maar als het de Heer is in je leven die spreekt, dan moet je komen op het moment dat Hij tot jou spreekt. Het is de Heer. Dan is het tijd dat we niet langer wachten totdat de oproep aan het eind van een preek is. Maar ik geloof dat de cultuur hoort te zijn. Dat voor mij zit je hier na 2 minuten. Voor mij zit je hier vanaf 9:10 tot aan 2:10. Als het de Heer is die tot je spreekt. Het is de Heer. En Petrus snapte er nog niks van. Hij zag het nog niet. Maar alleen al het feit dat zijn vriend het zei. Die vertrouwde, want die was zo bekend met Jezus. Hij keek niet eens meer. Maar als dit de Heer is, als ik dit nu hoor, dan moet ik gaan, dan moet ik gaan, dan moet ik gaan. Hoe is het met je honger vandaag? Is er honger in je hart? Is er een verlangen om hem opnieuw te volgen? Is er een verlangen om af te snijden die oude netten? Om die oude patronen? Om die comfortzone van, ja, het is wel lekker als we zo samenkomen. Nee, dit is belangrijk dat we samenkomen. Om opgebouwd te worden. Om bekrachtigd te worden. Om vanuit te leven. Als jij al jaren toeleeft naar de volgende zondag, dan bid ik dat dat vanaf vandaag over zal zijn. En dat je vanuit de vorige zondag gaat leven. Ik nodig je uit, als dit voor jou is, om naar voren te komen. En dit is een genadeoproep, omdat het eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Maar we hebben het soms nodig. Jezus roept je. Hij zit aan de waterkant en hij zegt, hey, neem je ook wat mee van wat je hebt? Je visje? Ook al denk jij dat het niks is. Ik heb het niet nodig, maar ik wil het samen doen graag met jou. En Heer, ik bid op dit moment dat u elke trots aan gruzelementen slaat. Want ik ben helemaal klaar met die trots. En ik voel een heilige verontwaardiging vanuit uw hart, Heer. Heer, u bent zo klaar met die trots. Want die trots, die houdt ons staande in plaats van dat het brengt op onze knieën. Die trots houdt ons al maandenlang, jarenlang op onze stoel in plaats van dat we rennen naar u. Heer, en we vertellen onszelf steeds dat het niet nodig is om een stap te maken, want dat doe ik wel gewoon in mijn dagelijks leven. Maar Heer, als we de stap hier in de veilige Jeruzalem niet kunnen maken, hoe denken we dat we het kunnen in Galilea? Heer, breek die trots weg op dit moment, in Jezus' naam. Heilige Geest, waai door deze ruimte, waai door dit huis. Waai door elke woonkamer. Heer, dat mensen gewoon op hun knieën mogen vallen op dit moment. Heer, in uw aanwezigheid, op hun aangezicht voor u. Heer, het is tijd om te breken met religie. Heer, en om te investeren in relatie. Heer, het is tijd om te breken met onze eigen comfort en om te gaan voor uw evangelie. Heer, we breken op dit moment elk egogelie wat draait om onszelf. Heer, en ik predik het evangelie over in ieder uit op dit moment in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Heilige Geest, kom op dit moment. Kom met uw kracht, Heer. Heer, en als het gaat om uw kracht, Heer, dat het niet alleen gaat om het ervaren van uw kracht, Heer, maar de wonderbare werking van uw kracht, die alles wegsnijdt wat niet van u is. Elke chaîne, elke schaamte, elke terughoudendheid, elke lauwheid. Heer, u zegt in uw woord, was je maar koud of heet. Heer, laat ons vol vuur, vol hitte zijn voor u. Laat geen lauwheid meer zijn in dit huis. Laat geen lauwheid meer zijn in een hart. Heer, en laat ons onszelf overgeven op dit moment. Aan u alleen. Aan u alleen. In Jezus' naam.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.